Hoe geef je richting aan verandering? Hoe maak je impact met visie, leiderschap en innovatie? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Hier vind je al onze programma's voor business shapers. Met gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren. Betrokkenheid en bevlogenheid. Inzetbaarheid en inclusie. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie. PeoplePower met Glenn van der Burg.
Iedereen vindt het leuk om zich te ontwikkelen. Toch? Zeker die millennials, want die zien het als hun eerste levensbehoefte. Bij gebrek aan ontwikkeling gaan ze op zoek naar een andere baan. En Daniel Pink noemt het in zijn boek Drive, wat velen van ons natuurlijk gelezen hebben, een van de intrinsieke motivatoren, de zucht naar meesterschap. Maar wat als dat nou eens een verkeerde aanname is? Wat als niet iedereen meteen zin heeft om aan de slag te gaan met leren? Misschien willen collega's dat helemaal niet. Sterker nog, misschien hebben ze wel een aversie tegen leren. Wat betekent dat voor jouw invulling van leren en ontwikkelen? Hoe zit het nu precies? Is leren en ontwikkelen een intrinsieke motivator voor mensen of niet? En hoe werkt het dan? Hoe komen collega's in beweging, in de leerstand? Nou, we hebben 3 experts voor je uitgenodigd. Marjan Tunissen is de gast, hoofdredacteur van Tijdschrift voor HRM en lector bij Fontys Kenniscentrum Leven Lang Ontwikkelen. En Menno Vos, lector bij Windesign Levenslang Ontwikkelen. Dus we hebben nogal wat kennis in huis. En dan hebben we ook nog een praktijkexpert. Want Marieke Zuidema is de gast, ze is Director People Development and Leadership bij Vodafone Ziggo. Fijn dat je luistert naar PeoplePower.
PeoplePower met Glenn van den Burg.
Zo, nou, Marjan, Menno en Marieke, wat leuk dat jullie er zijn. Mooi onderwerp, leren ontwikkelen. Daar hebben we het wel vaker over, maar we beginnen eigenlijk best wel bij het fundament. En de grote vraag is natuurlijk, Marjan, ik kijk jou gewoon indringend aan. Willen mensen nou intrinsiek vanuit zichzelf, hebben ze een oerdrift om te willen leren? Is dat iets wat ons drijft in het leven of niet?
Ja. Om maar meteen met de deur in huis te vallen. Ik denk van wel.
Oké.
Anders hadden we ook hier niet gezeten. Hè? Want we hebben met z'n allen leren lopen, leren fietsen, et cetera. Maar toch lees je als het gaat om leven lang ontwikkelen. Dat een van de kernproblemen is dat mensen eigenlijk niet willen leren en ontwikkelen. En dat ze geen zin hebben om zich bij te scholen. Of dat het maar kleinschalig moet zijn. Dus het beeld verschilt nogal.
Menno?
Ja, daar ben ik het volledig mee eens met wat Marjan zegt. Volgens mij hebben we allemaal het vlammetje om ons te willen ontwikkelen. We willen onszelf verbeteren. Maar er zijn ook wel veel omstandigheden om ons heen die ervoor zorgen dat dat vlammetje eigenlijk heel klein blijft. Of soms wel als dooft.
Ja, ja.
Nou, er zijn een aantal oorzaken voor aan te wijzen. Daar hebben we ook wel onderzoek naar gedaan. Nou, en een van de dingen die wij heel duidelijk zien is dat leven lang ontwikkelen vaak toch heel erg aangevlogen wordt vanuit de formele kanten van leren. Dus het doen van een cursus, een training of een opleiding.
Ja, zaaltje.
Precies.
Ja, matige koffie.
Ja, en dat associëren mensen toch vaak weer terug de schoolbanken in. En we weten ook dat bepaalde groepen dat toch niet heel prettig vindt om op die manier te leren. Mm. En we weten ook uit onderzoek dat als je kijkt naar de tijd die mensen besteden aan leren, dat 85% is leren tijdens je werk. Maar toch hebben we allemaal de neiging om juist heel erg die cursus, training, et cetera, uit de kast te trekken. Terwijl nog heel veel onbenut potentieel is in die 85%. En die sluit ook wat meer aan bij groepen die wat minder geneigd zijn om juist die schoolbanken weer in te gaan.
Ja, maar Menno, je zegt 85%. Nou, is ongeveer in dit programma, want dit is aflevering 486. Ik denk dat er, nou, ik wil niet zeggen dat het 486 keer is langsgekomen, maar heel vaak is het langsgekomen de 70-20-10 verdeling. Hè?
Ja.
Waar overigens geen wetenschappelijke basis voor is, behalve dan dat iedereen denkt, ja, het zal wel ongeveer zo zijn. Maar jij zegt eigenlijk, het is helemaal geen 70, het is zelfs 85.
Ja, ik baseer me op cijfers van het Research Centrum Onderwijs en Arbeidsmarkt die in kaart hebben gebracht. En die hebben echt gekeken van hoeveel tijd besteden mensen aan leeractiviteiten. Activiteiten tijdens hun werk. En dan blijkt dus inderdaad die 15% echt die formele kant van leren is. En de 85% die informele kant van leren.
Ja. Maar Marjan, even terug, hè, voordat we naar de obstakels gaan. Waarom mensen niet willen gaan leren. Hè? Want wat eigenlijk zeg je, ja, er is een klein vlammetje. Dat klinkt al bescheiden. Dat klinkt niet als we staan in de rij, worden 's ochtends wakker en denken, joehoe, we gaan leren vandaag. Dus er zijn obstakels, gaan we het zo over hebben. Maar de vraag is natuurlijk ook, hoe werkt dat in ons brein, in onze psyche? Willen we dat eigenlijk wel? Hè? We passen bij al die basisbehoeftes die we hebben. En bij hoe het werkt in de hersenen, waar we naartoe gaan en waar we vanaf willen.
Ja, hoe dat in de hersenen werkt, dat weet ik niet precies. Maar het is wel, denk ik, een van onze basisbehoeften. Ergens goed in zijn, ergens je competent voelen en je daarin ontwikkelen is echt wel een drijfveer voor mensen. Ook jezelf kunnen ontwikkelen, daar de ruimte ook in hebben om dat zelf te doen. Hè. Dus die autonomie daarbij is heel belangrijk.
Oh, maar nu zeg je al iets heel belangrijks.
Ja, dus. En het samen met anderen. Hè, dus je verbonden voelen met collega's, met anderen met wie je het werk doet. Dat is heel belangrijk. En ook echt wel die betekenis kunnen hebben in je werk. En dat kan voor iedereen verschillend zijn, maar zinvol werk. En je daarvoor inzetten is wel heel belangrijk. En je ontwikkelen ten behoeve van dat zinvol werk. Ja, wie zou dat niet willen, zou je denken.
Ja, maar ik hoor je al een paar dingen noemen dat ik denk van ja, daar gaat het volgens mij een beetje spaak op. Want als je het samen met je collega's wil doen en het moet zinvol zijn. Dat is natuurlijk altijd de vraag of dat scherp is. Maar dat gaan we zo wel horen van jullie. Maar die autonomie is natuurlijk heel belangrijk. En als er één ding is wat wij, nou als ik even aan mijn eigen schooltijd terugdenk. Hè, want als je aan leren denkt, denk je toch ook een beetje terug naar vroeger. De autonomie was ver te zoeken. Je moest vooral van allerlei dingen en toetsen en in een bankje zitten en stilzitten. En nou, Marieke, herkenbaar? Weinig autonomie in leren?
Ja, ik denk heel, heel herkenbaar. Hoe we tegen leren aankijken. En dat is die 15% in de klas. En als wij aan de klas denken, denk ik aan de middelbare school. Ik weet niet hoe het met jullie zit, maar mijn kinderen die zitten op de middelbare school. Die gaan met plezier naar school. Maar niet om daar nou helemaal intrinsiek gemotiveerd alle lessen te volgen en te leren. Dus denk dat we daar goed naar moeten kijken. Hoe leer je? Ja. En hoe breng je het geleerde in de praktijk? En soms moet je dus wel kennis opdoen. Op een manier. En dat dan toepassen is het allerbelangrijkste. Want ik denk ook dat, daar kijken wij veel naar op het werk, is hoe meet je de rendement van wat je geleerd hebt. Soms heb je nieuwe kennis nodig. En hoe pas je dat dan toe? En ik denk dat we daar die 85% of die 70, 20, 10 voor nodig hebben om het te combineren. Ja. Om de verschillende vormen te hebben. Maar even over het leren zelf. Ik ben ervan overtuigd dat ieder mens in ieder geval nieuwsgierig is. Okay. En naar nieuwe dingen op zoek is. En we lezen de hele dag toch op internet. Toch even nu.nl of even een YouTube filmpje. Dat is allemaal kennis vergaren. Dat is allemaal nieuwsgierigheid naar wat er om je heen gebeurt. Op de onderwerpen die voor jou relevant zijn. Yeah. Dat is voor mij al leren. En dat maakt ook, denk ik, dat als je het relevant maakt voor mensen, dat ze het dan wel makkelijker gaan doen.
Oké, dus eigenlijk zijn jullie het best wel met elkaar eens. Dat is voor een presentator wat jammer. Hè? Dan denk je, ja, shit, ze zijn het eigenlijk best wel eens. Gelukkig doen wij niet zo van die strijd in dit programma. Maar eigenlijk zeggen jullie allemaal, ja, die motivatie die is er wel. Wat mijn beeld is, maar ik ben wel benieuwd naar hoe jullie dat zien, is dat er wel, zeg maar, naar het HR-vakgebied kijkt en naar wat er de media, de HR-achtige media in komt, dan is het wel heel erg, vooral bij de jonge mensen, nou, je moet kunnen ontwikkelen, want anders gaan, hè, dat is het belangrijkste. Herkennen jullie dat? Dan zeggen jullie dan van, ja, nou ja, dat kunnen we wel een beetje nuanceren, want zo heftig is het nou ook weer niet. Menno?
Ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik best wel soms kritisch ben op dat generatieachtig onderzoek. Hè? Dus dat de jongeren, of de jeugd van tegenwoordig meer wil dan andere generaties. Ja. Kijk, ontwikkeling is belangrijk, maar was ook voor generaties daarvoor belangrijk. En er zijn meer verschillen binnen generaties dan dat het tussen generaties is. Dus ik denk eigenlijk dat die ontwikkelingen eigenlijk, de belang daarvan was er eigenlijk altijd al. Alleen wordt nu wel.
Maar het wordt gebracht alsof het nu een soort, hè, alsof het echt totaal anders is.
Maar ik als ik er wat van op mag zeggen, wat mij opvalt is dat mensen komen bij ons leren of werken. Heel vaak omdat wij aangeven dat je bij ons ongelimiteerd kan leren. Dus als je het nodig hebt, dan is het er. Ja. Wij zien dat het op de arbeidsmarkt absoluut een pre is om dat te kunnen aanbieden. door die doelgroepen die zeggen ik wil leren. Dat is zeker de jongere generatie. Maar ik zie ook wel, we hebben een kennisintensief bedrijf. Er zit veel technologie in. Dus ook die mensen komen bij ons werk omdat ze weten dat ze kunnen leren. Dus ik denk dat dat misschien ook wel dan aantrekt. Maar ik denk wel dat er wat veranderd is. Toen ik van de universiteit kwam dacht ik mooi, ik heb mijn studie afgerond. Daar kan ik de rest van mijn loopbaan wel opteren. Dat is gewoon niet meer. Het gaat zo ongelooflijk snel. Dat leren, echt wel leren. Dat is eigenlijk waar ik me het meest mee bezig hou. Hoe zorg ik dat mensen in ons bedrijf leren. Want je moet continu nieuwe kennis opdoen. Dat is echt wel anders dan 30 jaar geleden. Ja. Toen waren de boeken, nou, die gingen lang mee. Dat is niet meer. Dus de vorm van leren, gewoon een boek lezen, stampen, is denk ik helemaal niet meer zo nuttig. Je moet leren het op te kunnen zoeken. Je moet leren waar je het kan vinden, hoe je het kan combineren. En dat is wel veranderd. En die toegang tot leren, ik denk dat dat nu vele malen belangrijker is dan een paar generaties geleden.
Ja. Maar toch zie je in de praktijk, hè, ik onderstreep helemaal wat je zegt, dat bij veel bedrijven, veel organisaties nog best wel van bovenaf bepaald wat je moet leren. Je noemde net ook die nieuwsgierigheid, het persoonlijke relevant maken. Nou, en dat is wat we juist vaak wel niet zien. En dat is heel erg opgelegd. Welke cursustraining je moet doen. Hè? Okay. Spring maar door het hoepeltje.
Maar dit is grappig, hè? Want jullie zijn het erover eens. Ik wil wel we zeggen. Ik ben misschien zelf de meest kritische op dat willen leren. Maar jullie zijn het erover eens. Die intrinsieke motivatie, nieuwsgierigheid, die is er om nieuwe dingen te doen. Dan is natuurlijk nu de vraag, waarom heeft iedereen er dan zoveel moeite mee? Want de belangrijkste gestelde vraag, als ik dat zo'n beetje snel zie bij alle learning and development managers die ik hier heb gehad, die zeiden allemaal, het grootste vraagstuk is, niet het aanbod, is gewoon, hoe krijg ik mensen in beweging? Hoe krijg ik ze aan het leren? Dat is de grootste vraag. En ik hoor jou zeggen, Menno, ja, als je van bovenaf bepaalt, dan maak je eigenlijk die autonomie kleiner. Hè? Dus dan maak je dat gevoel van ik mag zelf bepalen kleiner. Ja, dan zit je dat nieuwsgierigheid in de weg.
Ja.
Ja.
Ik denk dat het wel goed is om hè, wanneer bepaalt een bedrijf, omdat je moet voldoen aan veiligheidseisen of aan die voor de baan noodzakelijk zijn. Dus dat is denk ik wel logisch. In sommige beroepen heb je gewoon je papieren nodig om te mogen het bedrijf te mogen runnen. License to operate. Voor de rest denk ik dat het goed is om het aan te bieden. Maar ik denk ook vooral dat we het leuker moeten maken. Dus dat classroom leren. Of ik was laatst. Ik werk af en toe weer mee met medewerkers. Dus ik was een dagje in de winkel aan het meelopen. En ik vroeg daar. Hoe leren jullie? En hebben jullie al iets gedaan? Van dat unlimited learning en enzovoort. En daar was ook het antwoord. Ik hou niet van leren. Ik vond school stom. Dan moeten we dus uit gaan leggen wat andere vormen zijn. Gaming is bijvoorbeeld een ongelooflijk leuke vorm om te leren. Daar maak je het leuk. Daar kan je het relevant maken. Dus ik denk dat we het leuker moeten maken. En uit moeten leggen dat leren op een heleboel verschillende manieren kan.
Ja, maar Jan, wat is een andere obstakel? Waardoor maken we dat? Waarom bedekken we eigenlijk die intrinsieke motivatie van dat leren?
Nou ja, ik ben het voor een deel wel eens met Menno. Hè, dat bovenop afleggen. En daar ben ik ook weer met jou eens. Ja, soms heb je dingen ook nodig die passen bij, of die noodzakelijk zijn voor je werk. Ik denk ook dat je eigenlijk veel meer leren echt in het werk zou moeten stoppen. Hè, dus met elkaar iets nieuws oppakken en dan evalueren hoe het gaat. Of koppeltjes maken van twee collega's waarbij de een het al goed kan en de ander in de slipstream meegaat om het zo op te pakken. Hè, dus wat minder in dat formele leren pakken.
Dat is wel gek, hè? Want ik bedoel, ook dit is het nadeel als je dit al 7 jaar doet. Dit hoor ik ook al jarenlang. Maar ik kom zo weinig organisaties tegen die zeggen, nou weet je, en wij van Learning and Development, we hebben die handschoen opgepakt en we zijn erin gedoken, want die 85%, daar is natuurlijk de winst te halen. Hè? Iedereen is met die 15% heel druk bezig.
Maar de vraag is ook wel of dat bij L&D ligt of bij het team zelf met de leidinggevende met wie je werkt. Hè? Kun je daar beleid van maken of moet je dat samen oppakken? Ik denk dat dat veel meer lager op de werkvloer zit, waarin je met elkaar gaat kijken, hoe kunnen we met elkaar gaan leren en hoe kunnen we ook onszelf als team of als groep ontwikkelen om het werk gewoon beter te doen. Die link aan het werk is denk ik ook wel belangrijk. Dat je er echt ook met z'n allen beter op gaat functioneren en dat je als groep competenter voelt. Wat denk ik nog wel een belemmering is, maar ik ben benieuwd hoe die anderen daar tegenaan kijken, is bijvoorbeeld de werkdruk. Zeker bij ons in het onderwijs, hè, het primaire proces van het onderwijs met heel veel urgentie, elke dag met vragen van studenten. Ja, hoe pak je dan de tijd om te reflecteren en eens rustig te gaan zitten om eens iets nieuws te ontwikkelen?
Marjan, zeg je nou dat er in het onderwijs geen tijd is om te leren? Het moet toch niet gekker worden, hè?
Dat zou ik wel willen zeggen.
Ja.
Ja. Op alle lagen, denk ik. Van basisonderwijs, ja. Docenten tot aan WO, zeg maar, wetenschappelijk onderwijs. Ja,
daar zit het probleem, denk ik ook. Om ook weer terug te gaan naar die 15% formele vormen van leren. Die kun je heel makkelijk staven. Mooie KPI's van we hebben zoveel trainingen gedaan met die en die medewerker, et cetera. Het staat weer mooi in de jaarrapportjes.
Ja, ja. Kan in
dus leidinggevenden hebben de voorkeur om dat soort dingen dan ook te gaan doen.
Is voor een leidinggevende ook makkelijker, ja, want dan hoef je er niet zo gek veel aan te doen, behalve dan de handtekening zetten.
Nee, en wat we dus ook merken, dus als het dan opgelegd is, dit soort cursussen en trainingen, et cetera, dat mensen ook wat minder geneigd zijn om dan zelf dat te gaan organiseren, omdat ze het gevoel hebben van ja, we hebben ons werk, 1. 2, we moeten al heel veel verplichte cursussen doen. We moeten dan ook nog regie nemen op onze eigen loopbaan door ook met collega's dingen af te gaan spreken. Om er even een concreet voorbeeld te noemen, laatst een workshop gegeven voor een aantal verpleegkundigen. Nou, die moesten heel veel trainingen volgen, bijvoorbeeld een agressietraining. En er was eigenlijk een soort van one size fits all. Terwijl ze zelf aangaven van, iemand van de spoedeisende hulp. Ja, die krijgt best wel wat te maken met agressie op zaterdagavond. Dronken jongeren af en toe. Dat is wel belangrijk om te kunnen gaan met agressie. Maar moet zo'n zware training dan ook gelden voor een verpleegkundige die op de OK werkt? Nou, daar was een hele discussie over. En zij zeiden van, ja, weet je, we zijn hem op dat betreft een beetje murf geslagen. Dit wordt gewoon opgelegd van bovenaf. Ik ga daar niet meer zelf over nadenken. Ik leun achterover en ik zie het wel.
Ja, maar grappig is dat blijkbaar de motivatie om te leren, die gaat de andere kant op. Hè? Dus het zelf actief actief in actie komen, dat verdwijnt op het moment dat er voor je bepaald wordt en je snapt het niet meer.
Ja, dat is de basis. Oh, sorry.
Nou, ik heb wel een andere ervaring. Want wij hebben dus nu door dat aanbod zo dichtbij mensen te brengen. En ze mensen dus kennelijk de autonomie. Hè, ik vind een mooi inzicht op dat leren weer een beetje terug te kunnen pakken. Ik zie de mooiste dingen juist ook op het werk gebeuren. Dus de afdeling finance die zegt, wij moeten storytelling gaan doen met elkaar. Want wij hebben van die saaie cijfers. En dit krijgen we nooit over de bühne. Dus laten we met elkaar dat gaan doen. Dus dan vragen ze een training aan. Als team, als groep. Om dat te gaan doen. Dan horen andere collega's dat binnen finance. Die zeggen, dat willen wij ook. Dus dat stimuleert enorm. En dat doen ze buiten werktijd. Gaan ze zelf organiseren. Pizza's erbij. Dus ik zie juist een ongelooflijke positieve drive op dat leren. Op het moment dat daar dingen in zitten die relevant zijn. Die leuk zijn. En er zijn verschillende vormen die ze daar doen. En dat is dus een. Dan bereiden ze allemaal iets voor. En dat gaan ze uitleggen aan elkaar. De volgende keer gaan ze bij de kwartaalcijfers elkaar nog weer eens even feedback geven. Hoe ging het? Dus dan begint het ook echt toe te passen. En ik zie dus die energie die daar vanuit komt. Omdat je het bij groepen relevant maakt. Dat is enorm. Ik kan me dus voorstellen dat als je dus one size fits all durft los te laten als bedrijf. En te kan zeggen, joh, mensen weten best wat goed voor ze is. En laten we dat aanbod dichtbij brengen. Wordt het misschien wel een hele mooie tussenvorm.
Ja. Nee. Waar ik straks met jullie over verder wil, want jullie zitten er al lekker in, maar we gaan ook even een bruggetje maken. Is hoe je nou zorgt dat die barrières verdwijnen. En sterker nog, dat je het vlammetje aanwakkert tot een grote brand. Maar dan wel virtueel.
Experts en wetenschappers over de kracht van mensen in organisaties. People Power.
Een studio vol experts over leren en ontwikkelen. Marjan Tunissen van onder meer Fontys. Want iedereen doet tegenwoordig 4 miljard dingen. Menno Vos onder meer van Windesheim. En Marieke Zuidema. Ik weet eigenlijk niet of je andere dingen doet. Maar je bent in ieder geval van Vodafone Ziggo. Conclusie tot nu toe. Ja, mensen willen leren. Vanuit zichzelf, vanuit nieuwsgierigheid. We noemen het een klein vlammetje. Dus het is niet een soort grote fakkel. Hè? Want als het het meest belangrijk in ons leven zou zijn. Zouden we vergeten te eten of een partner te zoeken of zo. Dat is ook belangrijke dingen in het leven. Maar dat vlammetje wordt heel vaak bedekt of uitgeblazen of geblust of gesmoord. En de grote vraag is natuurlijk, hoe zorg je dat het vlammetje wat feller gaat branden? Nou, dat is aan jullie. Ik ga gewoon beginnen met Menno. Ik doe eens een keer geëmancipeerd met allemaal dames in de studio. Menno, wat te doen of te laten?
Ik denk dat heel veel aanbod op het gebied van leven lang ontwikkelen nog heel erg het bieden van middelen, tijd en geld, et cetera. Maar dat er net zo goed gekeken moet worden waar ligt nou ook de persoonlijke relevantie voor dingen. Hè? Dat het gesprek daarover aangaan. En dat klinkt als een open deur, maar we zien in heel veel bedrijven dat dat daar nog wel eens aan schort.
Heb je een voorbeeld waar het gebeurt? Hè? Want er met elkaar over praten, dan denk ik altijd hoe, waar, wanneer, wie moet dat dan doen? Hoe zie je dat goede gesprek er dan uit?
Ja, ik denk dat de leidinggevenden daar een cruciale rol in hebben. En dat ook, in ieder geval veel organisaties waar wij onderzoek doen, met name MKB is dat, hè, waar dit leven lang ontwikkelen toch wel een probleem is. Hè, waar vaak toch wel wat top-down-achtige structuren zijn, hè, waarin vooral wordt gezegd van hoe het werk gedaan moet worden. Merken we dus dat ook door leidinggevenden veel meer mee te nemen, ook in een visie op leven lang ontwikkelen. Hè. Dus er komen bijvoorbeeld bepaalde maatschappelijke transities op je af. Denk aan digitalisering, robotisering, et cetera. Dat heeft ook te maken met de bedrijfsvoering. Hè? Dus strategisch moet je daarop inspelen.
Ja.
En dat betekent dus ook dat je een visie moet vormen van hoe ga je mensen daarin meenemen? Nou, en dat veel leidinggevenden daar toch wel lastig vinden om om die omslag te maken.
Maar dat klinkt ook, hè, want het woord relevantie is al vaak teruggekomen. Dit klinkt als relevantie, want als je snapt wat er aan het gebeuren is. En je hebt daar een beter beeld van hoe dat op je afkomt en vooral relevant voor jou wordt in jouw werk. Hè? Want digitalisering, robotisering, bedoel, het is wel bizar waar iedereen tegenwoordig mee rondloopt natuurlijk in zijn broekzak, wat je er allemaal mee kan.
Ja.
Maar wat het dan betekent voor jouw werk is natuurlijk een tweede.
Precies. En daar ligt toch vaak ook de crux dat niet duidelijk gemaakt wordt. Hè? Dat door werknemers heel abstract gezien wordt. Oké, we gaan straks een plant gaan we helemaal robotiseren. Wat betekent dat voor mijn werk? En dat juist ook het concreet maken van dit soort verandering voor het dagelijkse werk een belangrijke taak ook voor de leidinggevende is.
Ja, want dan voelt iemand, hey, er komt iets op me af. Dat gaat iets voor mij betekenen.
Ja.
Misschien ook een beetje spanning van ik weet er nog niet zoveel van. Het klinkt ook alsof je iets aan, hè, dat aanwakkeren moet nog extra aangewakkerd worden. Kijk,
dat is enerzijds meer de kennis overbrengen. Hè, dus het gaat echt over de visie die er is, omzetten naar iets concreets voor de medewerkers. Hè, dus het is meer informerend, zeg maar. Maar tegelijkertijd, dat aanwakkeren van dat vlammetje, dan moet je ook wel aansluiten op persoonlijke behoeftes. Hè, en dan heb je toch veel meer over het inspirerende. Kijk, en dat maakt het meteen ook wel heel lastig. Hè? Dat de lijn enerzijds visionair moet zijn, maar anderzijds dus ook wel.
Doe maar eens even inspirerend.
En daarop aanvullend, wat wij merkten is dat het toch wel, dat leidinggevenden het heel en medewerkers ook het heel lastig vinden om een goed ontwikkelgesprek te hebben. Of goed vast te stellen van hé, waar sta jij nu? En hoe bepaal ik nou een ontwikkeldoel of waar ik heen moet? Dus dat gesprek faciliteren. Ik zag ook wel dat leidinggevenden daar soms van wegliepen. Of niet goed wisten hoe dat concreet te maken. Dus daar hebben wij ook, daar zijn wij mee aan de slag gegaan. Om te zorgen dat die ontwikkelgesprekken. Welke vragen stel je dan? Hoe pel je dat af? Hoe heb je iets wat je wil gaan doen in je werk? En hoe kom je dan tot wat je moet leren?
Ja. En Marieke, maakt het dan nog uit? Hè? Want je doet dat ontwikkelgesprek met je leidinggevende. Die ook meestal in ieder geval nog verantwoordelijk is voor een mening over hoe je het doet.
Ja.
Dus daar, dat vind ik altijd een ingewikkelde. Want enerzijds wil je iemand vertrouwen en vertellen van dit vind ik gewoon ingewikkeld. Hier wil ik me ontwikkelen. Aan de andere kant zeg je dat tegen degene die ook een soort beoordeling over je heeft.
Ja, dat is wel, goed. Dat is wel mooi dat je het zegt. Want wij hebben ons beoordelingssysteem ook aangepast.
Aha.
Wij hebben gezegd, het gaat eigenlijk alleen maar over dat je duidelijk hebt wat er van je verwacht wordt. Of wat je bijdrage is op je werk. En wat heb je daarvoor nodig om dat goed te doen. Dus wij hebben gezegd, we gaan geen scores meer doen. We gaan niet aan het eind van het jaar meer beoordelen. We hebben het in ieder kwartaal over wat heb je afgelopen kwartaal gedaan. Hoe is dat gegaan? Wat ga je volgend kwartaal doen en wat heb je daarvoor nodig? Dus eigenlijk alles wat wij doen is niet feedback, maar feedforward. En alles gaat daarin over ontwikkelen. Dus ieder kwartaal oefenen we ook dat gesprek over wat ga je doen en wat heb je nodig. En dat is gewoon een spier die je moet trainen.
En ieder kwartaal is al gemiddeld gezien, zeg ik maar even, maar ik kijk even de experts, onze lectoren aan. Volgens mij gemiddeld gezien gebeurde 2 keer per jaar.
Ja, van die formele aan het eind van het jaar ging dan de leidinggevende zich voorbereiden en het hele jaar proberen in een kwartier samen te vatten.
En de mid-year, dat is eigenlijk ingewikkeld vlak voor de vakantie. Dus
maar wat wij dus nu zien, is dat als je het kleiner maakt, Dus het gesprek over een kwartaal laat gaan, niet over een jaar. Weet je nog waar je het over hebt? Kun je kleine successen vieren? En kun je het ook opdelen in kleinere ontwikkelbehoeftes? Ja. En dat werkt heel goed. Dus het klinkt heel veel. Ik zeg dan altijd, hoe moeilijk is het om een half uur per kwartaal met je medewerker te gaan zitten en te praten over zijn ontwikkeling en over zijn doelen. Wat verwacht je eigenlijk van elkaar? Ja. Maar dat heeft wel even gekost om erin te komen. Maar nu dat erin zit, zie je dat die gesprekken veel makkelijker worden. Omdat ze niet een heel jaar hoeven samen te vatten, ja, maar gewoon heel concreet
zijn. Hoe groot zijn jullie teams dan gemiddeld?
Dat verschilt heel erg. We hebben natuurlijk heel veel verschillende. We hebben mensen in contactcenters. We hebben mensen in de winkel. We hebben monteurs overal. Maar ik denk dat gemiddeld. Dus scheelt dat dus 10, 15 man zitten in een team zitten. Maar soms heb je grotere teams. Moet je dat op een andere manier organiseren.
Ja, want ik kan me voorstellen. Ik had laatst ook. Hadden we een aflevering over de zorg. Waarbij werd gezegd. Ja, er zijn afdelingen waar iemand verantwoordelijk is voor 100 verpleegkundigen. En dan kan je dus dat half uur per kwartaal. Is gewoon niet te doen. Hè? Dus dan is de conclusie. Wil je meer leren? Moet je meer managers hebben.
Wat we wel ook doen is. En dat is denk ik meer een agile werkvorm. Is met het team bespreken. Wat hebben we te doen? En wat hebben we nodig? Dus als je die vertaalslag met elkaar maakt. Van wat doet het bedrijf? Wat doen wij dan als team? Wat hebben wij daar dan voor nodig? Zie je opeens dat team het zelf weet. En dus zelf ook zijn ontwikkeldoelen maakt. Dus ik vind dat er zijn andere nieuwere vormen voor om met elkaar in gesprek te gaan over wat je te ontwikkelen hebt. En dat maakt het leuk. En dan zie ik dat eigenlijk als je een beetje helpt, iedereen best wel zelf kan vertellen wat hij moet leren.
Ja, maar ik hoor je ook zeggen, want zo werkt het toch ook. De leidinggevende heeft er aandacht voor. Helpt je bij om erover na te denken. Maar geeft er ook vooral belang aan. Het is los van je eigen intrinsieke motivatie is het toch ook fijn om degene die belangrijk in jouw leven is, je leidinggevende, dat die ook nog eens een keer zegt, wij vinden het echt belangrijk dat je ontwikkelt.
Ja, ik vind het wel ook echt aan twee kanten snijden. Dus wij hebben gezegd, een medewerker maakt zelf zijn reflectie over hoe die vindt dat hij het afgelopen kwartaal heeft gedaan en wat zijn doelen zijn voor het volgende kwartaal en ook wat hij te ontwikkelen heeft. Want het is uiteindelijk ook je eigen verantwoordelijkheid om te zorgen dat je relevant blijft voor, mm-hmm, voor het bedrijf, maar gewoon voor je loopbaan die wel 40 jaar duurt tegenwoordig. Maar die leidinggevende moet het zeker blijven aanjagen, het blijven benoemen en het blijven stimuleren.
En hoe leer je die leidinggevende dat als ze dat nog niet konden?
Ja, dus daar hebben we wel echt workshops aan besteed. Om te zorgen dat je dit soort gesprekken hebt. Net zoals het feedbackgesprek, net zoals het slecht nieuwsgesprek, moet je het ontwikkelgesprek gewoon ook oefenen. Je moet weten wat de structuur daarvoor is, welke vragen je kan stellen en hoe je dat vormgeeft. Dus daar moet je echt je leidinggevende in opleiden.
En heeft de leidinggevende ook elke kwartaal zo'n ontwikkelgesprek?
Absoluut, tot aan de CEO aan toe.
Ja, dat is denk ik ook wel heel belangrijk. Ja. Het voorbeeld en het zelf ervaren in de als medewerker om dan zelf ook ondervraagd te worden op je ontwikkeling. Dat maakt het dan weer leerzaam.
Absoluut. En rolmodellen zijn natuurlijk hartstikke belangrijk. En het is heel fijn als daarin de top van je bedrijf je support en ook het goede voorbeeld geeft.
Ja. Maar de CEO heeft ook een kwartaallijks gesprek. En dat gaat niet over de cijfertjes, maar gaat over haar of hemzelf.
Ja, dus de CEO houdt met zijn directie of met zijn board ook al deze gesprekken. Met iedereen. We kunnen dat ook monitoren, want we zetten dat allemaal in een systeem. Dus we proberen ook echt datagedreven te werken. Dus we kijken ook van hoeveel wordt er gedaan, wie gaat er goed en wie kan nog een duwtje in de rug gebruiken. En dat is van boven naar beneden. Onze CEO heeft natuurlijk regelmatig gesprekken met de aandeelhouders. Mm. Dus dat is wellicht een beetje een andere constructie. Maar iedereen in het bedrijf zit in deze kwartaalkadans.
Mooi, ja. Oké, Marjan, dus aandacht van de leidinggevende, maar dan niet op een sturende, gij zult dit doen, maar meer op een vragende manier. Goh, wat heb je nodig om nou beter te worden in je werk? Dat helpt. Wat helpt nog meer?
Nou, wat al aangegeven wordt, is het ook echt gewoon meer als team te doen. Hè? Want als leidinggevende doe je het met één van je medewerker en de volgende en de volgende. Ik denk ook dat daar echt wel meer ook een groepsverantwoordelijkheid of een groepstaak in kan zitten. Om dat met elkaar te bespreken. En ook dat vuurtje, dus die leidinggevende die pompt dat elk kwartaal een beetje op. En dat team, jouw collega's kunnen je ook daarin helpen in de dagelijkse gang. Om daar ook weer handen aan voeten aan te geven. En ook eens te zeggen, als jij weer eens wat naar je toe trekt. Wat je al heel goed kan en wat je al heel lang doet. En wat waar je een beetje lekker relaxed in zit. Om te zeggen, joh, maar jij zou toch iets anders gaan oppakken. Jij wilde je toch daarop ontwikkelen. Dus volgens mij moet jij nu wat anders gaan doen. Ik denk dat collega's daar ook een hele belangrijke rol in spelen.
Ja, ja. Is dat Ik vind dat wel opvallend. Dat, laatst zei iemand dat ook weer tegen mij. Ik ben even kwijt in welke aflevering dat was. Soms gaat het een beetje te snel voor me. Het zal de leeftijd wel zijn. Maar die hielp me nog even herinneren aan het feit dat het team sociaal gezien het sterkste onderdeel is waar je je toe verbonden voelt. En ik denk dat dat nog wel eens vergeten wordt als je een aanpak maakt, bijvoorbeeld vanuit HR. Want dan kijk je natuurlijk naar de hele organisatie. Dan heb je toch ook de neiging om iets te maken wat voor iedereen is. Of in ieder geval voor een groot brok. Terwijl een team is natuurlijk relatief klein. Hè? Dat zijn inderdaad, we hebben een beetje mazzel tussen de 5 en de 12 mensen. Anders wordt het al snel te groot. Dat is eigenlijk een hele kleine entiteit waar je op moet richten.
Ja, wij hebben op dit moment een project lopen waarin we met 2 andere hogescholen onderzoek doen naar docentprofessionalisering in teamverband. Waarbij we het en niet 1 individu ontwikkelt zich, maar je ontwikkelt je als team en daar zet je je ook gezamenlijk voor in. Dat is wat we gaan onderzoeken en we gaan het koppelen aan eigenlijk een veranderopdracht die zij als team willen oppakken. Dus we proberen het ook veel meer te linken aan het werk wat ze eigenlijk moeten doen. Dus ze gaan niet zich ontwikkelen omdat ze zich moeten ontwikkelen, maar ze hebben iets wat ze willen realiseren en daar gaan ze zich voor ontwikkelen en daar zetten ze zich voor als team in. Dus ik denk dat er 2 dingen aan dat onderzoek interessant zijn, is dat je leren niet lostrekt van het werken. En dat je het leren niet in je eentje doet, maar dat je dat in samenwerking met anderen doet. Ik denk dat er dan eigenlijk ook wel veel meer winst te behalen is.
Ja.
En ik denk dat je juist daar ook, hè, met de voorbeelden die gegeven worden, met die kleine stapjes die je daarin zet, dat je daarin echt ook wel mensen lekker in de ontwikkelstand krijgt. Elkaar ook een beetje daarin aanwakkert. Mm-hmm. En dat als er dan echt een keer een grote slag gemaakt moet worden, hè, omdat je bijvoorbeeld echt iets heel essentieels verandert in je werk, of dat je denkt ik wil nu echt een compleet andere baan gaan doen, dan maak je die stap ook eigenlijk veel makkelijker.
Ja, ook omdat je geleerd hebt hoe je moet leren. Ja. Eigenlijk dat het gewoon
en dat het ook helemaal dat het helemaal niet zo heel erg is om uit je comfortzone te stappen.
Ja.
Ja, 60% van ons leren gebeurt nu met elkaar.
Ja.
Okay.
Dus dat is echt een je ziet gewoon dat werkt en dat het aantrekt met elkaar.
Ja, maar Marieke, jouw voorbeeld van de finance afdeling die natuurlijk met elkaar bedenkt, hey, wacht eens even, de manier waarop wij onze resultaten presenteren, die kan wel verbetering gebruiken. Nou, ik kan me voorstellen, daar hebben ze een gesprek met elkaar over gehad. Maakt niet uit waar, maar ergens drijft dat naar boven. Ja. En dan komt dan uit dat ze richting storytelling wat willen gaan doen. Dat is natuurlijk eigenlijk het voorbeeld van hoe dingen relevant worden, hoe ze ook vanuit zichzelf komen, hoe ze vanuit de groep komen. Is het ook niet zo dat je veel meer events in de organisatie moet aangrijpen om daar het leren aan te koppelen? Hè? Ik noem maar even iets, opening van een nieuwe fabriek of grote organisatieverandering of een SAP implementatie. Ja, het is niet zo heel erg rock'n'roll, maar dat je het veel meer probeert te ankeren aan dat soort dingen, zodat het gelijk relevantie heeft. Menno?
Ja, eens. En misschien ook nog wel kleiner. Kijk hoe je het in het dagelijks werk kunt inpassen. Hè? Wellicht ook weer open deuren. Maar dingen zoals dagstart of verbeterborden zorgt ervoor dat mensen geprikkeld worden om initiatief te nemen. Om problemen te signaleren. Daarover na te denken. En daar oplossingen voor aan te dragen. En daar leer je van. Hè? Want dan zie je, kijk je niet alleen maar naar je eigen baan. Naar je eigen taken. Maar kijk je iets breder. En dat merken we ook, hè, zelf bijvoorbeeld bij beroepen. Bijvoorbeeld in de procesindustrie is alles heel erg gereguleerd. Hè, allemaal veiligheidsvoorschriften. Als je daar toch even kritisch naar de taken kijkt, dan zie je dus dat daar toch best wel wat ruimte is. Dat mensen toch meer regie kunnen pakken op hoe ze de taken uitvoeren. En dat geeft al zoveel meer gevoel van, ik heb hier grip op, meer autonomie. Ik kan het een beetje naar mijn hand zetten. En dat maakt hun ook meer leerbereid ook om vervolgens weer andere dingen te doen.
Ja, ik ken een voorbeeld van, volgens mij was Bakkerij Veld, zeg ik even uit mijn hoofd. Fantastische bakkerij, maken koekjes. En die hebben eigenlijk een heel simpel schemaatje gemaakt. Gewoon een soort Excel-sheetje. En dan zeiden van, nou, we hebben een aantal taken hier. Hè, dat is koekjes inpakken. En, de koekjes die ingepakt zijn in een doos doen. En we hebben iemand die is, de dagverantwoordelijke voor de hele bakkerij. Dus we hebben ze gewoon gezegd, nou, dit zijn alle taken die we doen. En dan per persoon hadden ze een vakje de personen erachter gezet en aangegeven, nou, kan je het al? Ben je er meester in? Kun je het iemand anders uitleggen? Wil je het graag leren? Of denk je dat je het wel kan, maar wil je het gewoon een keer doen? Dus we hadden eigenlijk vier opties. En iedereen heeft dat ingevuld. En vervolgens hebben ze het vertrouwen gegeven door te zeggen van, nou oké, als jij denkt dat je het kan, ga het maar doen. En zo simpel kan het zijn. En dat hangt gewoon bij hun op de muur. Dus je kan ook precies zien wie wat wil leren en wie ergens de meester in is. Dus mensen kunnen elkaar opzoeken. Dus soms is het ook niet zo ingewikkeld, hè? Nee. Wordt bij Vodafone zeker wat ingewikkelder, want je hebt een beetje te veel mensen, denk ik, voor één sheetje. Maar binnen een team zou het prima kunnen. Ja. Waar ik zo graag met jullie over verder praat, is de dag van morgen. Dat is altijd een ingewikkelde dag, want daar zit niet zoveel tijd in. Daar hebben we het net ook al over gehad. Dus in de beperkte tijd die onze luisteraars hebben, wat zouden ze kunnen doen? Wat is de biggest bang voor de buck? Hoor je zo.
Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? People power.
Marjan Tunissen, Menno Vos en Marieke Zuidema te gast. We praten over of we eigenlijk wel willen leren. Nou, de conclusie is ja, maar we doen heel veel dingen eigenlijk in de organisatie niet zo handig. Waardoor het vlammetje gedoofd wordt in plaats van aangewakkerd. We hebben ook al wat dingen genoemd waardoor je ze aan zou kunnen wakkeren. Maar dat zijn best wel grote dingen. Dus de vraag is ook van ja, hoe maken we dat nou een beetje overzichtelijk en wat kleiner zodat het behapbaar wordt? Menno.
Yes, het kwam al net even ter sprake. Hè? Dus dat het leven lang ontwikkelen vaak toch aangevlogen wordt vanuit. We stellen gewoon middelen ter beschikking. Hè? Ook bijvoorbeeld de stapbudgetten, opleidingsbudgetten, et cetera. En dan hopen we maar dat mensen daar gebruik van maken. Nou, dat weten we uit onderzoek dat dat gewoon niet zo is. Wij doen onderzoek, hè? Hoe komen mensen dan wel in beweging? En we hebben daar een combinatie van 5 factoren. Dus weten, willen, kunnen, durven en mogen. En mogen is dan die middelen die geboden worden. Maar je moet ook weten waar je het voor zou moeten gebruiken. Hè? Wat je skills zijn. Hoe je dan door moet ontwikkelen. Je moet intrinsieke motivatie hebben. Je moet in staat zijn om een stappenplan te maken. Doelgericht te werken. Maar ook het zelfvertrouwen hebben om die stappen vervolgens ook te zetten. Nou, en dit is meteen ook een soort van mantra wat voor leidinggevenden zou kunnen gelden. Hè? Denk daarover na. Ga in gesprek met je medewerker over het weten, willen, durven, kunnen, mogen.
Mooi. Nou, we zullen het lijstje ook nog even in de show notes zetten. Dan weten we zeker dat iedereen zich goed kan onthouden. Pik er eens één uit, Menno. Waar heb je een tip voor? Morgen. Morgen worden namelijk onze fantastische luisteraars weer wakker. Die hebben deze podcast gehoord. Die denken, ja, ik moet er toch wat aan gaan doen. Maar ik heb niet zoveel tijd en ik kan niet alles.
Ja, ik denk toch wel dat weten, dat blijkt ook uit het onderzoek, dat weten, als je kennis hebt over wat er gebeurt op de arbeidsmarkt, je kunt het relevant voor jezelf maken, dat heel belangrijk is.
Okay.
En dat is wel iets wat vaak wel vergeten wordt. Wij werken veel met bedrijven die bezig zijn met toch die automatisering in hun fabriek. Maar dat heel erg vanuit een hoge strategisch, vanuit het MT wordt gedaan. En dat wordt dan uitgestrooid over de organisaties. Betrek je medewerkers daar ook in. Heb gesprekken daarover van wat betekent dat ook voor het dagelijkse werk. Organiseer daar een oploopje voor om dit soort ontwikkelingen ook te delen en ook hun inbreng te geven. En ook hun bezwaren of ook onzekerheden, zeg maar.
Ja, mooi. Ja, dus ga gewoon stop mensen in een bus. Ga naar de fabriek van de toekomst en laat ze zien hoe het er ook uit kan zien. Ja, interessant. Marieke.
Ja, ik denk. Ik vind het voorbeeld van de koekjes en de bakkerij wel heel erg mooi. Ik denk dat is wat wij doen. We maken het klein. Wat we daar nog gaan toevoegen. Dat heb ik net het kwartaal is afgelopen. Dus we hebben vorige week met mijn eigen team teruggekeken. En dan kijken we eigenlijk naar. En wat hebben we eigenlijk allemaal gedaan afgelopen kwartaal? Wat hebben we dan geleerd? Misschien wel van dat schema van. Ik kan het al of ik wil het leren. Of ik schrijf me eens ergens anders voor in. En als je ziet wat een energie er vrijkomt. Op het moment dat je ook bespreekt wat je eigenlijk geleerd hebt. En viert wat daar allemaal. Voor kleine dingen bij elkaar gebeurd zijn die eigenlijk maken dat het team weer een beetje beter is geworden, geeft ongelooflijk veel energie.
Ja, grappig is dat je dat eigenlijk weinig doet, hè? Dat je weinig terugkijkt naar, god, wat kan ik nu wat ik eerst niet kon?
Dat doen we veel te weinig en dat denk ik ook omdat heel veel mensen in isolatie leren. Gaat daar ook helemaal niemand vragen, wat heb je geleerd? Dat weten ze niet eens. Het zou mooi zijn als een leidinggevende het nog eens doet. Maar in een team, je bent ergens geweest op een cursus of een training en je komt gewoon weer in datzelfde bedrijf terug waar niemand vraagt wat je geleerd hebt. Dus als je het met elkaar bespreekt en benoemt, is het ongelooflijk zinvol. Dan weet je ook veel beter wat mensen kunnen en bij wie je dan terecht kan.
En is dat dan, hè, want het voelt alsof dat een beetje in de durven categorie van Menno past. Dat je, als je terugkijkt wat je hebt gedaan, dan bouwt het aan je zelfvertrouwen van, hey, blijkbaar kan ik nieuwe dingen leren. Ja. En is het eigenlijk ook, zeker voor mensen die leren natuurlijk in hun hoofd niet leuk vinden.
En je leert ook zeggen wat je nog niet kan. En dat moet je ook veilig maken. Maar dat is ook heel goed om verder te leren. Is eerst toe te geven dat je misschien ook wel iets niet kan. Ja. En met elkaar dat vorm te geven. Dus dat is het goede gesprek daarover. En ook het reflecteren erop. Het reflecteren in je brein is ook al leren. Dat is een heel belangrijk onderdeel van leren. Is dat je terug kan kijken, wat heb ik eigenlijk geleerd?
Ja, mooi. Marjan, jij bent de uitsmijter.
Poeh.
Ja, hè? Voel je de druk?
Ja, zeker.
Ja, maar ik weet dat jij hem aan kan.
Ja. Je kan hier natuurlijk vele haakjes op vinden. Maar ik ben toch wel een groot fan van leren in het werk. En dingen waar je tegenaan loopt. Kleine foutjes die je maakt als team. Of je gaat iets nieuw oppakken en dat heb je nog nooit gedaan. Om daar dat dan ook te gebruiken als gelegenheid om weer samen verder van te leren.
Ja, samen zeg je erbij, hè? Ja, dat vind ik wel een hele mooie. Stel je voor dat ik daar enthousiast van word. Ik word er enthousiast van, maar ik als luisteraar, ik sta hier namens de luisteraar. Hoe ga ik dat doen? Ga ik in een kringetje zitten? Doe ik het bij het werkoverleg? Wat voor vorm zou erbij passen?
In het werkoverleg is een manier. Je kunt ook buddies. Hè? Dus je zegt, ik loop ergens tegenaan en ik ga daarmee in gesprek met iemand anders die dat al beter kan. Of waarvan ik weet dat hij dat al eerder heeft opgelost, misschien in een wat andere context. Dus dat kan in werkoverleg, in grotere groepen of in wat kleinere groepen, denk ik.
Met een kleinere groep, hoe veiliger het is, hè, toch? Dan durf je met z'n drieën dat durf je wel te zeggen, ik kan dit niet. En als het er 200 zijn, wordt het eng.
Dat lijkt me vrij spannend, ja.
Ja, ja. Ja. Of voor de radio. Ik kan ook heel veel dingen nog niet. Gelukkig meer dingen dan dat ik wel kan, maar ik ben enorm aan het leren. Jullie zijn ondertussen geslaagd voor deze fantastische podcast, want jullie hebben een mooie aflevering gemaakt. Ik dank jullie zeer. We kunnen hier natuurlijk nog uren over doorpraten, hè, want het is nogal een onderwerp. Dus we zien jullie vast wel weer terug. Ik dank jullie zeer voor deze mooie aflevering. Marjan Tunissen van Fontis, Menno Vos van Windesheim en Marieke Zuidema. Bijzonder fijn dat je er was van het mooie bedrijf Vodafone Ziggo. En jij natuurlijk, dank je wel voor het luisteren.
Meer afleveringen vind je op peoplepower.radio en jouw favoriete podcast app.